Ik moest even denken aan wat er allemaal passeert om ons heen. Wat de wereld woedt. Hè? Dat er allerhande dingen gebeuren in de wereld om ons heen. En dat we ook in de natuur dingen zien. En dat je denkt van, hoort dat allemaal bij wat God vertelt in zijn woord? Als je goed kijkt, dan zie je dat dat het afrolt. Dat geloof ik met heel mijn hart, dat het zo is. Ik denk dat we met elkaar daar wel gevoelig voor zijn. Om te zien dat de wereld om ons heen aan het veranderen is. Dat de dingen veel dramatischer zijn die gebeuren. Veel zwaarder, veel heftiger, veel meer. En daar moest ik even aan denken. Afgelopen week zag ik Jaap Dieleman voor Family 7. En toen had hij het erover dat hoe God ook spreekt en hoe hij handelt. En dat de wereld niet wil luisteren soms. En toen had hij het over dat in New Orleans, die stad in Amerika. Ik ben er zelf geweest trouwens voor Women's Aglow. Een heel aparte stad met een Frans gedeelte. Daar lopen jazzgroepjes op straat met trompetten, weet je wel. En die spelen Amazing Grace, net zo makkelijk als wereldse liederen. Het is een heel aparte stad. Ik ben met zo'n radarboot over de Mississippi geweest. En toen denk ik, het is een smeltkroes. Het is een heel apart gevoel daar. Nou, die stad, daar gebeurden allerhande perverse dingen. Homo-dingen en zo. En duidelijk op straat, met optochten en toestanden. Wij kennen dat wel, hè. En er was een dominee in New Orleans. En die zei tegen het gemeentebestuur, tegen de burgemeester: dit is niet naar Gods hart. Dit doet Gods hart verdriet. En eigenlijk is het nog erger. Met dit alles ga je in tegen hoe God het wil. Nou, die burgemeester die lachte hem gewoon uit. Die zei van, wij trekken je vergunning om te evangeliseren in en dag. En hij werd eigenlijk uitgehoond van hier tot Gunder. Maar de christenen bleven bidden. En toen zijn ze een keer een demonstratie gaan houden. En dan gingen ze de stad in. Er waren 300 en dat was voor zo'n grote stad. Dat is maar weinig, hè. En ze gingen de stad in met doeken en met instrumenten, spandoeken. En ze gingen waarschuwen dat God een andere gedachte heeft over de stad als de dingen die nu gebeuren. Nou, ze werden met rotte tomaten bekogeld, bij wijze van spreken. Ze zijn gewoon de stad uitgejouwd. En weet je wat ze ook zeiden? Ze hadden ook een spandoek waarop stond, als wij zondigen, dan komt het oordeel van God. En weet je, meteen daarna brak de dijk door rondom de stad en orkaan Katrina deed zijn entree. Met alle slachtoffers, alle pijn, al het verdriet. En dan kan je zeggen, nou ja, dat was anders misschien ook wel gebeurd. Dat kan je allemaal zeggen. Maar ik zie een lijn. Ik zie dat deze dingen aan het gebeuren zijn vandaag de dag. En dat is niet het enige. God spreekt door de natuur. Hij is de baas over de natuur. Hij spreekt daardoor. Hij spreekt door de wereld. Hij spreekt dat de eindtijd aan het uitrollen, aan het afrollen is. En hij wil dat wij luisteren. En hij wil dat de kerk daar een plaats in inneemt. En dat is waar ik vanmorgen over wil spreken. Waar is de stem van de kerk? Waar is de stem van ons? Waar spreekt het getuigenis over Jezus Christus in de wereld? Zijn wij nog wel in de wereld? Je hoeft niet van de wereld te zijn, maar zijn wij nog wel in de wereld? Of zitten wij lekker in onze kerk en wij zingen: wij zijn op weg naar huis en de ander kan. Dat heb ik wel eens gedacht. We hebben het zo goed, we zingen zulke zegenende mooie dingen. En wij willen zo graag zegen ontvangen. Maar de wereld dan, de mensen om ons heen dan. En je moet lef hebben om je mond open te doen. Want er is altijd afwijzing. Er is altijd afwijzing. Er is altijd een plaats. Ze hebben altijd een plaat voor de kop. Maar er is altijd een plaats. Als je begint te praten over de Heer bij mensen, dan moet je eerst doorheen. En dan moet je ook nog eerst je hart reinigen. Zonder kritiek, met liefde. Zodat liefde door kan breken. En je dan hun hart misschien kan bereiken met waarheid. Maar in elk geval, begin met liefde. Nou, dat is moeilijk. Daar moet je even tijd voor hebben. Daar moet je ook de bereidheid voor hebben. Daar moet je ook af willen gaan als een gieter. Ik ben me soms zo bewust van ogen in de rug en oren die meeluisteren als ik ergens sta te praten of iets over de Heer vertel of, weet je wel, tegen mensen. Wat is dat moeilijk? Wat is dat moeilijk om in deze maatschappij dat te doen? Johan heeft zijn broer verloren deze week. Die is overleden. Die was ook al op leeftijd. Maar hij is gestorven. En vorige week waren we bij hem. En deze man, deze broer, als wij wel eens wat loslieten over de Heer, als wij wel eens wat loslieten over hoe wij geloven, hè, Johan komt uit een gereformeerd geslacht, ik uit een hervormd geslacht, dus zijn broer gereformeerd altijd geweest, dan was er altijd, weet je wel, dan ging alles dicht, de luiken gingen dicht, en dan denk je, man, je bent gereformeerd, je gelooft in God, waarom ben je nou niet geïnteresseerd? Wat is het toch met je? Weet je, een beetje op een hoge troon zitten van, nou, die Johan en Treini met hun evangelisatiepraatjes of zo, die sfeer was er altijd, hè? Dat je er niet bij kon. En dan waren we bij zijn bed vorige week, en dat was de laatste keer, we waren met z'n vieren, ons gezin. En Johan die had al een keer met hem gepraat en dat deed Willem af met van, ik ben nou eenmaal een beetje halstarrig. Met andere woorden, je moet niet ophouden met zeuren. Ik doe het niet, ik wil het niet. En toen op een gegeven moment stonden we daar bij zijn bed. En dan zie je, dit duurt niet lang. Hij gaat sterven. En dan ineens dan breekt het bij mij door. Dan denk ik, dat is een mens. Een mens die gaat naar de eeuwigheid. En waar gaat hij dan naartoe? Waar heeft hij toe besloten? Wat is er in hem? Ben je kerkelijk geweest? Ben je alleen maar in de organisatie geweest? Of ben je in het leven van de verlosser gekomen? En wij stonden vlakbij hem, Johan en ik. En ik raakte hem aan en ik sprak over Jezus en het bloed van het lam. En dat hij de uitgang van het leven uitgaat. En dat hij de ingang van het koninkrijk God zal zien. En de deurposten daarvan zijn rood door het bloed van het lam. En het bloed van het lam staat op hem te wachten. Maar als je hem niet wilt, kan hij jou niet binnenlaten. En toen zei hij, ja, dat wil ik. En toen dacht ik, hij gebruikt zelfs zijn eigen woorden. Dat mag. En nog even eigenwijs. Maar hij zei wel ja. Dan hebben we gezegend. Dat hij dat uitsprak. En we hebben rust over hem gebeden. En vrede. En dat God met hem zou zijn. Om de poorten van de aarde te verlaten. En naar de poorten van de hemel te kunnen gaan. En we hoorden van de kinderen. Omdat hij was gestorven en dat hij een hele vredige trek op zijn gezicht had gekregen. En je kunt erover redeneren en allerlei uitleg over geven, maar ik dank mijn God daarvoor. Ik dank mijn God daarvoor. Een zwager die je vaak hebt ontmoet en waar je nooit, nooit, nooit binnen kon komen. Die zich altijd afsloot, ongeïnteresseerd. En dan is dit het laatste. Dat was echt genade van God. Halleluja. Daar ben ik zo dankbaar voor. Halleluja, hè Johan? Ja, dan gaan wij uit ons dak van vreugde. Dat zijn onze feestjes. Ja, echt waar. Je dag kleurt er anders door. Je leven wordt zoet. Dat is echt fantastisch, als God zoiets doet. Nou, en toen moest ik daar steeds aan denken aan hoe de wereld in elkaar steekt nu en wat er allemaal aan het gebeuren is. En toen dacht ik van, weet je, ik ga spreken over Jona in de walvis. Liedjes zijn er genoeg over. Het is een prachtige, prachtige geschiedenis. Maar het is ook een hele diepe geschiedenis en daar wil ik het wel over hebben. Jona, zoek het boek maar eens even op. 1 vers 1. Eens richtte de Heer zich tot Jona, de zoon van Amittai. Waarom richtte God zich tot Jona? Waarom gebeurde dat? Jona was een profeet. Hij was waarschijnlijk een van de profeten van de profetenschool van Elisa. En hij was een profeet en hij heeft al van zich doen spreken. Hij heeft gesproken over een oorlogvoering, het innemen van een stad. En de woorden Gods had hij erover uitgesproken, zodat de overwinning kon behaald worden. Dus het was een profeet, hij kende, hij had geleerd de stem van God te verstaan. En hij had al gehoorzaamd om daarin te wandelen. En God wilde opnieuw iets van hem, die spreekt tot Jona. En die zegt, maak je gereed en ga naar Nineveh, die grote stad, om haar aan te klagen. Want het kwaad dat ze daar doen, is ten hemel schrijend. Waarschijnlijk had dat ook met perverse dingen te maken. Maar het had ook te maken met de manier waarop ze oorlogen voerden. Ze waren heel gewelddadig en wreed. Ze zorgden niet voor de armen en de hulpbehoevenden. Kortom, het was een hele harde, liefdeloze, gewelddadige samenleving. En het was genoeg geweest. God zegt, het is ten hemel schrijend. Je moet iets tegen ze zeggen. Nou, dat is Jona, die maakt zich gereed. En dan denk je, oké, hij maakt zich gereed om uit te voeren wat God zegt. Maar dat doet hij niet. Hij vluchtte naar Tarsus, weg van de Heer. Hij ging naar Jaffo, vond er een schip met bestemming Tarsus, betaalde de overtocht en ging aan boord om mee te varen naar Tarsus, weg van de Heer. Weet je wat zo apart is als je het geestelijke kant bekijkt van deze geschiedenis? Hij kreeg een opdracht. Hij moet spreken tot Nineveh. Hij maakt zich klaar, gaat naar de haven van Jaffo, boekt een schip en gaat net zo ver weg de andere richting uitvaren met dat schip als dat hij zou moeten reizen naar Nineveh. Net tegenovergesteld, net andersom, compleet eigenwijs, compleet ongehoorzaam. Erger kon het niet, duidelijke, totaal tegenovergesteld aan wat God van hem vroeg. Dan moet je wel lef hebben. Maar de Heer wierp een hevige storm op de zee. En de zee werd zo wild dat het schip dreigde te breken. Wie zegt dat natuur en God niks met elkaar te maken hebben? Wie zegt dat natuur vandaag in zijn spreken en handelen niets te maken heeft met God en zijn gedachten? De zeelieden, die werden bang en ieder riep tot zijn eigen God om hulp. Weet je, dat is wel apart. Het was een stelletje heidenen daar aan boord. Ze kwamen ruwe zeelui en zo. Ze kenden de God van Israël niet. Maar ze hadden wel allemaal een eigen God. En in hun nood riepen ze allemaal tot hun God. Ieder mens heeft God nodig. En zoveel mensen doen het met een surrogaatgod. Ook gooiden ze om het gevaar af te wenden de lading in zee. Maar Jona was in het ruim van het schip afgedaald, was daar gaan liggen in een diepe slaap. De schipper ging naar hem toe en zei tegen hem, wat lig jij hier te slapen? Sta op, roep je God aan, misschien dat hij zich om ons bekommert, zodat we niet vergaan. Zo, dat kwam dichtbij. Het is niet te geloven, hè? Als ik die situatie indenk, en dan denk ik, dan ga je onder in het schip. Je gaat slapen en je slaapt zo diep, je bent zo ver weg van de wereld, dat je niet weet dat boven aan dek er gevochten wordt om de boot te redden, om het vege lijf te redden. Dus dat is wel heel apart. Het is bijna een verdovende slaap die op Jona valt. Heeft dat misschien iets te maken met ongehoorzaamheid en eigen wijsheid en trots en kritiek op het handelen van God? Dat je zelf rechtvaardigt om een mening te hebben en die rechtvaardig je ook. En uit die mening komen daden en die rechtvaardig je ook. En heb je zogenaamd een volkomen blank geweten en dan kan je gaan slapen en dan geeft God zelfs een verdovende slaap. Of je moet het anders invullen, maar zo zie ik het. En dan komt er een kapitein naar je toe en die zegt, hey, word wakker. Een heiden moet de man Gods wakker roepen om hem ter verantwoording te roepen. Waarom ben je hier? En wat moest jij doen voor jouw God? Wat heb je gedaan tegen jouw God, waardoor wij in zo'n grote nood zijn? Wij willen ons leven behouden. En jij bent misschien wel het cruciale punt waarom het draait. En dan zegt hij, roep jouw God aan, misschien dat hij zich om ons bekommert, zodat we niet vergaan. Zo ernstig was het. Intussen overlegden de zeelieden, laten we het lot werpen om te weten te komen wiens schuld het is dat deze ramp ons treft. En ze wierpen het lot en het lot viel op Jona. Apart, hè? Dat deden ze vroeger ook in Israël, het lot werpen. En God gebruikt het. Het lijkt mij een beetje een occult spelletje, het lot werpen, maar ze wisten waarschijnlijk niet meer of niet beter. God gebruikt het wel. Hij heeft zelfs een woord uit de Bijbel over het lot gebruikt om in ons leven ons duidelijk te maken dat hij ging handelen in iets. En we waren overdonderd en verbijsterd en gezegend en totaal, weet je wel, totaal in ontzetting en in aanbidding voor God hoe hij dat heeft afgehandeld. En hij heeft die tekst gebruikt over het werpen van een lot. Dat is bijzonder. Daarom spreekt het mij ook aan, denk ik. En toen zeiden ze tegen Jona, vers 8, vertel ons, hoe komt het dat deze ramp ons treft? Wat doe je hier aan boord en waar kom je vandaan? Uit welk land kom je en bij welk volk hoor je? Ze willen nou wel eens weten wie Jona is en wat hij doet en wat hij niet doet en bij wie hij hoort en over zijn God. En dan zegt Jona, ik ben een Hebreër, ik vereer de Heer, ja, ja. De God van de hemel, de God die de zee en het land gemaakt heeft. He, hij erkent, hij spreekt wel uit tegenover deze mannen dat hij in God gelooft en wie die God is. Schepper van hemel en aarde. En ze vroegen hem, oh ja, de mannen werden doodsbang toen ze van hem hoorden dat hij was weggevlucht van de Heer. En ze zeiden tegen hem, hoe heb je dat kunnen doen? En ze vroegen hem, wat moeten we met je doen dat de zee ons met rust laat? Ze geloofden Jona en ze geloofden onmiddellijk het verband tussen de ongehoorzaamheid van Jona en het woeden van de zee. Onmiddellijk. En ze wisten dat de zee op zou houden wanneer zij met z'n allen een daad zouden stellen vanwege die God van Jona. Jona antwoordde, gooi me in zee, dan zal de zee jullie met rust laten. Want ik weet dat het mijn schuld is dat deze storm zo tegen jullie tekeer gaat. Hoe bestaat het, hè? Hoe bestaat het, hè? Wat denk je dan? Wat voel je dan? Dat het hem helemaal niks kan schelen? Hij heeft een opdracht van God in zijn portefeuille? Een gigantische opdracht? En hij moet naar een stad van 120.000 mensen. En hij moet daar zeggen dat ze op moeten houden met rotzooien. Anders komt de straf van God. En hij doet het niet. En de mensen aan boord worden allemaal bang. Want die zien dat de zee zo wild wordt dat ze geen van allen levend aan wal komen. Dat zien ze gebeuren. Dat zien ze aan alle tekenen. En dan komt hij door het lot eruit. En hij vertelt dat hij een Hebreër is. Een volgeling van de God van Israël. En dat hij dan zo kan zeggen, gooi mij maar in zee. Dat is het einde, ook voor hem. Zeker voor hem. En ik denk dat de waarheid toen heel diep naar Jona toe kwam. En dat hij wist, als ik mijzelf niet prijsgeef, dan gaan zij er allemaal aan. Maar ik vind het heel... Ik denk, misschien als hij op dek was geknield en tegen God had gezegd, ten aanhoren van al die zeebonken, van God, ik heb gezondigd, ik ben ongehoorzaam, vergeef mij, ik zal naar Nineveh gaan. Zou het dan niet opgehouden hebben te stormen? Dat hij zei van gooi mij maar in zee. Ik kan dat niet goed volgen. Want hij was in een zeer rebelse, ongehoorzame relatie met zijn hemelse vader. En hij zegt gooi mij in zee. En als je dan bij de uitgang staat, dan staat daar God. Jouw God die jij niet hebt gehoorzaamd en die jij dan ontmoet. Ik kan het niet goed volgen. Maar Jona is ook een vreemde vogel, hoor. De mannen, even kijken hoor, hij ontgooi me maar in zee, dan zal de zee wel met rust. Maar de mannen, die wilden dat ook niet direct doen. Ik denk dat het hun ook te gek werd, dat advies van Jona, smijt mij maar overboord. Dus die mannen die probeerden eerst zelf nog, roeien uit alle macht om weer aan land te komen. Maar het lukte hun niet, want de zee ging steeds onstuimiger tegen hen tekeer. En toen riepen ze tot de Heer, ach Heer, zij riepen tot de Heer. Apart, hè? Ach, Heer, laat ons toch niet vergaan als wij het leven van deze man opofferen. Reken het ons niet aan als hier een onschuldige sterft. U bent de Heer. Al wat u wilt, dat doet u. En toen tilde ze Jona op en gooide hem in zee en de woede van de zee bedaarde. Dat is wat. Dat zijn heftige dingen. De mannen werden vervuld met bang ontzag voor de Heer. Zij brachten hem een offer en deden hem geloften. Deze mannen erkenden de God van Jona. Ze offerden een dier voor hem, ze knielden voor hem en ze deden God geloften. Ze hadden iets gezien van de ene waarachtige God. Het was onzagwekkend wat daar gebeurd is. En de Heer liet Jona opslokken door een grote vis. En als je tijd hebt, moet je thuis maar eens verder gaan lezen over Jona. Dat is een hele boek, het is maar een heel kort boek, 4 hoofdstukken. Maar het is hoogst interessant om daar eens te lezen, want we krijgen een inzicht in hoe wij mensen in elkaar kunnen steken. Hoe wij qua karakter kunnen zijn. Er zijn misschien een heleboel hier die zich er totaal niet in herkennen. Maar hier was een man die een opdracht hoorde van God en die op weg ging. En terwijl die op weg ging veranderde het 180 graden. En hij wist beter, hij dacht beter en hij deed beter in zijn eigen ogen. Hij was het niet eens met God. En later in hoofdstuk 2 zie je... is het geloof ik, dan lees je dat hij zegt, ja God, maar daarom dacht ik ook, ik ga niet naar Tarsis, ik ga niet naar Nineveh, maar naar Tarsis, want ik wist wel hoe u was, dat u een God van genade bent, en als u zulke woorden laat spreken, en dan zo'n stad zal zich bekeren, nou ja, ja, nou, dat wist ik wel, waarom zou ik eigenlijk gaan, ze gaan zich toch wel bekeren, waarom hebt u mij eigenlijk nodig? Hij wist het beter als God, hij wist beter wat er moest gebeuren of niet gebeuren, hij vond dat God het oordeel rustig over die stad kon laten gaan. Hij was niet bewogen. Hij had geen bewogen hart. Dat zie je ook later in het verhaal. Hij was niet bewogen. Maar op een gegeven moment gaat God inderdaad doordat hij in de vis zit, tot hem spreken. Of eerder is het eigenlijk andersom. Jona gaat spreken tot God en hij bidt een gebed. Moet je thuis maar eens lezen. In de buik van de vis. Hij bidde een gebed tot God en hij schreeuwde het uit van doodsangst. Geen wonder, dan zit je in het ingewand van zo'n beest. Jezus noemt hem het zeemonster. Als mensen in het nieuwe, in Matthäus staat het, als mensen om Jezus heen tegen hem zeggen, geef ons een teken, opdat we kunnen geloven dat u het echt bent. Dan zegt Jezus, nee. Zoals Jona 3 dagen in het zeemonster zat, zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen in de aarde zijn. In het binnenste van de aarde. Dat is het teken. En dat moet jullie genoeg zijn. Dat teken voltrok aan Jona. 3 dagen in het ingewand van een vis. In het maagzuur, wat zal hij eruit gezien hebben? Gespikkeld en gebleekt. Zeewier op zijn hoofd. En daar zit je. Het is niet te geloven. Maar ik denk, weet je, ik raak gauw in paniek. Dat vertelde ik net nog aan Pia. Onze dochter belde vorige week op de dag dat ze naar huis vertrokken was, na de vakantie. En toen zei ze van, ze moest van Delfzijl naar Hilversum, s'avonds om 11:00. Toen belde ze op, ze zegt, ik sta in de berm, ik heb een klapband. En met mijn mobiel kan ik niet, als ik verbinding krijg met de ANWB, dan zegt ze, toets zoveel, dat. Ik kan dat toetsen niet doen tijdens een gesprek, heb ik nog niet uitgevonden hoe dat moet. Willen jullie de ANWB bellen? En ik had haar aan de telefoon en onmiddellijk, weet je wel, je moet niet bij de auto blijven staan, hoor. Je moet achter de vangregel staan, hoor. En je moet niet dit, je moet niet dat, en ta-ta-ta-ta-ta. Ja, zegt ze, ja, dat weet ik wel allemaal, mam. Ik sta er al een eindje af en het regent hier en ik heb alleen maar sandaal. Ik ben heel erg koud. En dan moet je wat warm uit de auto halen. Ja, als ze dat niet wist. Maar ze moest ook niet te lang bij de auto blijven. Ik sloeg direct door in paniek. En daar zit het hem. Daar zit het in. Paniek. Diep binnenin paniek. En toen dacht ik bij mezelf, later, Johan zei ook tegen mij, wat heb je wel? Hij zei, ik vind het vreselijk dat ze daar om tussen 11 en 12 uur, want de AWB zei over 50 minuten... tussen 10 en 50 minuten kan er iemand zijn. Dan moet ze daar een uur in die berm wandelen. Zo'n jonge vrouw alleen midden in de nacht. En hoe wat erg allemaal. Zat moeke thuis handen te wringen. Dan ben ik niet voor reden vatbaar. Ik moet gewoon eerlijk zijn. En dan ben ik gewoon naar de Heer gegaan. En ik heb gezegd, ja, er zit echt diep in mij een stukje wat niet onder uw heerschappij wil of durft, is. En dat stukje regeert over mij, zodat ik de heerschappij wil pakken over zo'n situatie. Blinde paniek. Ik herken dat uit een heleboel situaties in mijn leven. Ik herken dat bijvoorbeeld. Mijn moeder komt van een boerderij van vroeger. Dus als er onweer was, werden wij uit bed gehaald. En, nou, aangekleed geloof ik nog niet, maar we moesten op de hal zitten. En dat waren ze gewend op de boerderij, met de dieren in het veld en hooi in de schuur. En, dus het kwam ook in ons gezin. En mijn moeder was heel bang voor onweer. Die hoorde ik dan wel van schrik roepen 's nachts. Nou, die schrik kwam ook in mij. Dus ik ben ook heel lang doodsbang. En mijn zus Wil, nou, die kruipt altijd in een kast. Die is verschrikkelijk bang voor onweer. Dat hebben we meegekregen. En wat doe je daar dan mee? Dat wil je niet langer als je een kind van God bent. En ik weet nog wel dat wij, toen we nog niet zo lang echt bekeerd waren, uitgenodigd werden door mensen waar we zondags waren. En toen kwam er een dikke onweersbui. En dat was niet ver van Delfzijl. En toen zei ik van, ik wil naar huis, want de slaapkamerramen staan allemaal open. En ik dacht, ik trein, je wil thuis wezen. Lekker thuis, lekker veilig. Ik wil niet hier in dit huis, ik wil in mijn eigen huis, want er komt onweer. En dan moesten we nog, terwijl het al begon te onweer en te weerlichten en zo, moesten we over straat naar de auto. Nou, ik vond dat doodeng. En intussen zei ik tegen de heer, waarom ben ik nou zo bang? Ik wil niet zo bang zijn. Ik vind het zo verschrikkelijk dat ik zo bang ben, maar ik ben zo bang. En ik was niet te beredeneren, echt niet. Paniek, paniek, paniek. En dat is al een stuk beter geworden. Dat is al een stuk beter geworden, hè, Johan? Ja, ik heb, toen wij nog in het andere huis woonden, hadden we de beneden- en bovenverdieping. En dan lag Johan nog wel boven. Die wou wel rustig doorslapen tijdens onweer. En ik zat dan al beneden op de wacht. En dan als het heel erg werd, als er bijna geen ruimte meer zat tussen bliksem en donderslag, dan zei ik, Johan, zou je niet beneden komen? Ja, nou, ik ben gewoon, wil gewoon eerlijk zijn. En dat is diep binnenin en dat heb ik uit de moederschoot meegekregen. Ik weet het van mijn moeder ook. Hoewel dat een hele rustige, stabiele, moedige vrouw was, heb ik dat ook van haar gemerkt. En dan denk ik, maar dat wil ik niet, Heer. Ik wil niet dat dat in mij regeert. Want ik wil met dat plekje komen in uw plekje waar uw vrede is, waar mijn schuilplaats is, waar de stilte en de overgave is, waar vrede is. Wat er ook gebeurt. Ik wil daarmee, ik breng dat nu ook bij u, Heer. En ik beleid het, dat ik daarin zo zwak ben. Dat ik zondigen kan ik niet zeggen. Ik doe het niet, ik kies er niet voor. En ik geloof het niet, God zegt dat tegen mij zegt, jij zondigt. Maar dat hij gewoon zegt, vertrouw op mij. Je hebt geen vertrouwen. Je moet op mij vertrouwen. Maar ik wil zelf, ik voel dat ik zelf, je weet met bepaalde situaties wat je moet doen. Als er bijvoorbeeld iets zou gebeuren, dan zou ik onmiddellijk willen handelen. In plaats van dat ik rustig kan blijven en kan vragen aan God, wat vindt u ervan? Wat zijn uw gedachten daarover? En dat heb ik toch weer aan God uitgeleverd in deze tijd. Dat ik dat heb gemerkt. Net als ik tegen de Heer heb gezegd, Heer, ik ben zo blij dat met Willem, dat op het allerlaatste dat we met hem mochten bidden, dat ik dat mocht zeggen, het Lam van God, want ik wil u eren, Vader, en ik wil u aanbidden. Maar ik wil niet drammerig zijn. Ik wil niet, weet je wel, als het de uur daar is, dan dit moet nog gebeuren, weet je wel. Dat het in de vrede en in de rust van u is, Heer. Dat het zegenend zal zijn, dat het genezend zal zijn. En wilt u mij daarvan bevrijden? Wilt u mij daarvan genezen? Dat zijn allemaal dingen die door zo'n, als je bezig bent met Jona, hè, als ik ben er al een paar dagen natuurlijk mee bezig, de hele week eigenlijk, een broedje daarover, daar ben ik mee bezig. En dan gebeuren er allemaal zulke dingen. En dan denk ik, hoe zou ik voelen en denken? Hoe zou ik mij gedragen in het binnenste van die vis? Jona, die roept een gebed naar God. Er staat verder niks over zijn gedrag, maar wel over zijn woorden. Ga ze maar eens lezen. Hij zegt woorden tegen God die God groot maken en eren. En dat hij ontzag voor God heeft. En dat hij vertelt over wat hij ervaart. Dat de watervloeden over hem heen komen in het binnenste van de vis. Nou, dat zijn heftige dingen allemaal. Maar voordat hij gered is, en daar ligt ook weer een sleutel voor ons. Voordat hij gered is, roept hij uit, de redding is van de Heer. Voordat hij gered is, proclameert hij redding. Daar ligt een sleutel. Voor mij althans. Ik zal het even uitleggen. Als ik daar had gezeten, bijvoorbeeld ik maakte maar een grapje van, samen met Johan, hè, aan een tafeltje, op een stoeltje aan een tafeltje, daar in het ingewand van de vis, dan zou ik tegen Johan gezegd hebben, stel je even voor, Dan zou ik gezegd hebben tegen Johan, als je nou weer een slok neemt, Johan, dan moet je ervoor gaan staan dat zijn bek dicht blijft zitten, dat al dat water niet binnenkomt. Maar als we al dat water binnenkrijgen, dan verzuipen we ook nog hier. En hoe komen we hieruit? Dat je toch geen mes hebt meegenomen, dan komen ze maag opensnijden en eruit. Kun je je voorstellen? En dan gaat hij ook verder naar beneden. Ik kan voelen dat hij aan het duiken is. Komen we nooit meer boven. Weet je wel? Wat moeten we doen? En ik zou heel hard naar God geroepen hebben, vol van paniek. En Jona zegt gewoon met zijn gebed, en de redding is van de Heer. En de redding komt op dat moment. Lees maar eens in je Bijbel. Hij heeft het uitgesproken en je leest door, hij wordt uitgespuugd. En hij komt op het strand. Helemaal gepikkeld en gemazeld en gepokt en weet ik wat allemaal. Door het zuur, maagzuur, 3 dagen in het maagzuur. Hij zal wel mooi uitgebleekt zijn. Maar hij staat op zijn benen. Halleluja. En hij heeft God beloofd om gehoorzaam te zijn. En hij gaat ook. Die man die heeft een doodservaring gehad, hè? Dat mag je wel stellen. En die is eruit gekomen. En die is gehoorzaam geworden. Want hij wist, het heeft alles te maken met mij en mijn ongehoorzaamheid. Mijn zonde. Ik wist beter dan God. Hoe vertrouwelijker je met God om mag gaan. En hoe hij je dingen toevertrouwt. Hoe groter risico je loopt. Dat je hoogmoedig wordt en het beter gaat weten als hij. Dat je hem gaat bekritiseren en niet meer gehoorzamen. Dat je gaat dealen, marchanderen, redeneren. Dat is bij Jona het geval. Hij was zo intiem met God. God sprak tegen hem. Dat kun je vooral merken aan dat gebed. En toch had hij een eigen kop die hij wilde volgen. En dat heeft consequenties. Maar God is zo goed, die laat hem, die hoort zijn roep, die hoort zijn aanbidding. Dat hij tegen God zegt wie God voor hem is. En dat de redding aanstaande is. Weet je, dat vertedert Gods hart, dat geloof ik met alles wat in mij is. Dat vertedert Gods hart, dat is geloof. Waar kunnen wij God mee behagen? Met geloof. Dat is ook zoiets, hè? Over paniek gesproken, paniek en geloof. Paniek heeft geen geloof. Paniek doet het op eigen kracht. Dat is geen geloof. En daarom wil ik zo graag leren een stap te zetten in de atmosfeer van geloof. Als ik in paniek zit, het gaat allemaal zo snel, voordat je het weet zit je in de modus. Maar ik heb een eigen wil. En ik mag kiezen. En ik kies ervoor om in de modus te komen van genade en rust en geloof. Om God te behagen in de eerste plaats, dan is het zijn verantwoording. En hij redt altijd. Hij heeft het beste met ons voor. Hij doet de dingen die goed voor ons zijn. Hij leidt ook Jona weer opnieuw naar Nineveh. En weet je wat er dan gebeurt? Dat is ook zoiets wonderbaarlijks. Jona gaat in gehoorzaamheid. En er staat, het is een stad van 3 dagreizen. En hij gaat maar 1 dagreis. Hij is nog niet eens op de marktplaats in het centrum. Hij gaat maar 1 dagreis. Verder staat er geen commentaar bij. Dan denk ik, is dat nog een stukje eigenzinnigheid van Jona? Maar goed, hij gaat in die stad. En hij preekt zijn preek. En er is nog nooit zo'n krachtige zalving geweest op een preek als daar. 120 mensen bekeren zich. 120.000. Op de preek van Jona. Hij zegt gewoon wat God heeft gezegd. Je moet ophouden met zondig, als komt de straf van God. En ze gehoorzamen. Er is zo'n grote zalving, overtuiging van zonde. En de koning zegt, mens en dier moet vasten. Niet eten, niet drinken. In rouwgewaad gaan. Zelfs de dieren moesten meedoen aan het vasten. En toen God dat zag, toen brak hij het oordeel over Nineveh. En dan zie je van Jona hoe die daar allemaal op reageert, hoe die een hutje bouwt buiten de stad en in de schaduw van het hutje zit. En dan op een gegeven moment laat God een prachtige wonderboom opkomen. Dus hij is hardnekkig, Jona. Soms zijn wij hardnekkig. En dan gaat de boom in korte tijd, na de kort van genoten te hebben, verdort de boom, hij is weg. En hij zit in de brandende zon en hij krijgt bijna een zonnesteek. En hij zegt, neem mij maar weg, Heer, want zo wil ik niet leven. Jona weer. Dat is echt Jona. 100% Jona vlees. Zo wil ik niet leven. Neem mij maar weg. Ik vind het vrome bullshit. Ja, toch? Als ik dat lees, denk ik, ach man, schop in je gat moet je hebben. Ja, zit toch niet zo te weet je wel, te dingensen. Maar doe het en wees gehoorzaam en hou op. Maar dit mannetje heeft last van zijn vlees. Maar God is genadig en die leidt hem erdoor. Ik vond het een bijzondere toestand. En God zegt over die stad, vind ik ook zo mooi. Dat is de barmhartigheid en de liefde van God. Hè? Dat de mensen weten niet het onderscheid tussen hun rechter en hun linkerhand. Ze weten niet hoe ze leven moeten. Ze zijn zo verward. Ze zijn zo gemixt met zonde. Dat ze niet eens weten hoe ze moeten leven. En daarom wil ik tot hun spreken. Tot die stad. Weet je wat ik las in een preek van Rick Joyner? Die ging over Jona. En hij zegt, Jona is het beeld. Kijk, een profeet is de stem van de kerk. De kerk van Jezus Christus. De kerk van Jezus Christus hoort te spreken. Hoort profetisch te spreken. Niet alleen naar binnen. Wij hebben het woord Gods. Wij weten wel wat God voor toekomst voor ons heeft. Maar de kerk mag en moet profetisch spreken. Naar de wereld om haar heen. Het zijn de heidenen. Als Jona het beeld is van de kerk en ligt onderin te snurken. Zijn het de heidenen die naar hem toe komen en die zeggen. Ben jij misschien van die God van Israël? Wil jij eens wakker worden en ons vertellen wat ons hier overkomt? En wil jij eens bidden tot jouw God? Dat is wat God hier uit wil halen voor ons vandaag. Dat wij profetisch zijn. Profetisch staan, de kerk van Jezus Christus. En dat wij onze mond moeten openen. Wij ontvangen iedere keer een voeding van God. We hebben de Bijbel dag en nacht bij ons. We kunnen altijd alles tot ons nemen. Wij kunnen geestelijk leven en overleven. Wij hebben het heil, we hebben alles. We hebben het gekregen omdat er ruimte is gekomen aan de wortel. Daar zijn wij op geënt. Wij zijn samen met Israël het lichaam van Jezus Christus. Wij hebben alles. Wij hebben alles. En wij weten niet wat we moeten spreken als we buiten de deur komen. Ik hoor daar ook bij. Ik heb het net ook al gezegd. Ik voel me soms. Oh, ik voel de tegenstander. Ik word in mijn denken, weet je wel. En aangevallen van wie ben jij, dat jij. Weet je, je kent het hele verhaal wel. Als de vijand zijn lijstje afwerkt. We herkennen zijn opmerkingen. Maar ze zijn rot. Ze ontnemen ons heel vaak vrijmoedigheid en zekerheid. Maar God zegt vandaag tegen ons. Ben jij misschien soms al in de vis? Ben jij misschien al de verkeerde weg opgegaan? Heb jij misschien al vergeten om mijn weg te gaan, mijn woord te spreken, een beslissing te nemen op wat ik je gezegd heb? Of heb je een bocht genomen en heb je je eigen kop gevolgd? Net als Jona. Of zit je aan boord van het schip en lijkt alles nog heel gewoon? Niks bijzonders, je reist gewoon naar een andere plek. En dan zegt God vandaag tegen jou, ik heb je laten zien welke route ik voor je heb. Maar je neemt een andere route, je vlucht. Tarsis stond bekend om zijn welvaart. Er was een koning, Chiron, geloof ik, hoe heet hij nog maar. Die had een vloot en die vloot die ging eens in de zoveel tijd naar Tarsis. En die kwam terug met goud en zilver en weet ik veel wat allemaal. Met hele dure dingen. Daar was welvaart. Jona vluchtte naar die plaats. Of all places, naar die plek. En dat is het beeld van de kerk die marchandeert met de goedkeuring en de welvaart en de zegen van de wereld. Maar wij moeten keuzes maken die ons losmaken van de goedkeuring, de welvaart en de zegen en het financiële systeem van de wereld. Want onze bronnen komen van God en de zegen komt van God en de welvaart komt van God. En hij is bij machten om ons daarin te leiden. En dat is voor de kerk als geheel belangrijk, dat wij dat durven geloven, maar niet alleen geloven, daarnaar handelen. Dat uitspreken met elkaar, dat bid ik voor ons in het oudste raad, dat wij tegenovergestelde dingen, dat we zien, dit is niet de juiste weg, en dat we proclameren, we gaan deze weg en nemen deze beslissing, want wij willen de genade van onze God niet verspelen, niet over ons en onze kerk en onze mensen, maar ook niet aan het land wat God ons heeft toevertrouwd, want hij vertrouwt ons veel toe. En als we willen nog meer, maar willen wij dat in de eerste plaats voor onszelf, dat we de sprekende stem, de profetische stem van God zijn. Ik dacht bij mezelf, Heer, Daar hadden Pia en ik het ook net over. Heel vaak zakken we door de vloer. Hè? Dan hebben we een nul gehaald op ons proefwerk. Maar er is altijd een nieuwe kans. Je mag ook altijd herexamen doen bij God. Wanneer je niet verhard en niet hoogmoedig wordt. En zegt, Heer, ik had moeten. He, dan kwam onze monteur binnen. Er was net een bui, een hele rare bui geweest in Delfzijl. Het werd pikzwart aan beide kanten, voor en achter. En er kwam zo'n enorme wind, dat toen begon het te stortregenen. Er was alles grijs en het loeide om de flat. Echt een hele, weet je wel, sterke bui, zou ik maar zeggen. Nogal heftig. En toen kwam die monteur en die zei tegen mij, ik vond het nogal eng onderweg. En later dacht ik, daar had ik iets op moeten zeggen. Daar had ik iets op moeten zeggen, op kunnen zeggen. En Vader, vergeef mij. Hier ben ik opnieuw. Want we moeten doorgaan, niet ophouden. Ook als we uitgejouwd worden. Ik heb veel oppositie als ik mijn mond wil openen of mijn levenshouding. Niet van Johan, wij zijn daarin één. Maar er is veel oppositie om ons heen. Wanneer wij een levenshouding willen hebben van het volgen van God. En dat betekent dat een ander je ziet als een... hoe heet dat? Regen, regen, regen. Gloria God. Maar dan een ander je ziet als... je bent ook maar een lulletje rozenwater, zeg ik dan. Even strepen door. Snap je wel wat ik bedoel? Die aanklacht. Wie ben je nou helemaal dat je dat... want er komt reactie. Mensen gaan of het aannemen of ze schelden je uit. Hè? Dan blijf je ook achter trillend. Dat besmet je. En dan moet je oppassen dat je reinigt. Ik herinner me dat we in Delfzijl langs de deuren gingen. In een wijk waar heel veel drugs en toestanden waren. Jongeren en heel veel toestanden. Maar ik kwam bij een oudere meneer aan de deur. En die kwam, ik stond met een jonge jongen. We waren met z'n tweeën. En die man doet de deur open. Die vervloekt ons zo. En hij had gewoon het vuur in zijn ogen. En wij zijn omgedraaid en wij zijn het pad weer afgelopen. En terwijl ik het pad nog niet af was, pakte ik de arm van die jongen vast. Want je voelde het hier. Hè? En toen zei ik, we gaan ons onmiddellijk reinigen in het bloed van het lam. Van binnen, van buiten. Heer, kom met uw bloed. Reinig ons, Jezus. Bedek ons. Herstel ons en vernieuw ons. En wij zegenen die man met eeuwige redding. Maar hij weet niet wat hij zegt. Dan heb je een confrontatie. Met de vijand. Een confrontatie met de staat van de krokodil. Een confrontatie met de besmettende vuur van de vijand. Maar dan mogen we weer opstaan en weten, het is reëel. Dat is ons leven. Dat is onze strijd. Het is het een of het ander. Of je slaapt in en je krijgt een hele diepe slaap als Jona. Of je wordt wakker en je staat op en je wordt bekrachtigd. En je laat het niet meer gaan. De kerk die mag spreken. De kerk die... Jona, als die het beeld van de kerk is, Rick Joyner schreef dat in zijn preek, die wordt opgeslokt door het beest uit Openbaring. De kerk, die wordt vervolgd, die krijgt het moeilijk, maar hij wordt weer uitgespuugd en krijgt nieuwe kansen. Om niet gepakt te kunnen worden door het beest uit de aarde. Dat was wat Rick Joyner ervan zei. Maar ik snap wat hij bedoelt. Ik snap dat wanneer we open zijn voor die dingen, er voor openstaan en 's avonds in bed misschien gloeiend van schaamte, gewoon tegen de Heer zeggen, Heer, ik heb mijn plaats niet ingenomen. Ik had moeten spreken, maar ik heb het niet gedurfd. Wilt u mij vergeven en wilt u mij nieuwe kansen geven, dan mag je voor de tweede keer naar Nineveh. Hij zal het altijd weer geven. Altijd weer. Maar je moet je ziel en je hart en je geest en je leven onderzoeken. Of je al niet ergens bent waar je niet moet zijn. Of je misschien op weg bent om een ticket te kopen voor een enkeltje ergens naartoe waar je niet naartoe moet gaan. En ik zei net, of je bevindt je misschien al aan boord. Of je slaapt misschien al onderin. Of ze moeten je misschien nu overboord gooien. Dat je te ver bent gegaan. Dat zijn de dingen die ik gewoon... voor ons, voor jou en voor mij wil neerleggen. Want God is een almachtige, ongelooflijke God die wil dat zijn kinderen eerlijk zijn. Dat zijn kinderen durven. Hij vraagt niet het onmogelijke van ons, maar we kunnen niet met leugens leven, dan is het over en uit. Hij wil dat we beslissingen nemen die gestoeld zijn op woorden van hem. Op openbaring, op leiding. En de Heer leidt meer in je leven als dat je weet. Wij nemen sommige dingen heel gewoon maar aan. Maar het is misschien wel leiding van God dat we net die treffen of net dat gesprek hebben. Of die deal mogen maken. Praise to the Lord. Hij is het die het leidt. Hij wil meer. Hij laat ons trainen en oefenen. Er komt een tijd. En hij wil ons trainen en oefenen. Hij wil ons bekwamen. Dat we niet meer vrezen. Dat we het woord Gods... En weet je, als God ons confronteert met die dingen, dan wordt het woord zo anders voor je. Als je dan het woord Gods leest, de Bijbel leest, het Oude en het Nieuwe Testament, wordt het zo anders. Dan wordt het zo anders. Dan denk je, God, u bent een God die leeft. U grijpt in. U hebt een hart, u hebt gevoelens. We kunnen u bedroeven, we kunnen u negeren, maar we kunnen u ook zegenen. We kunnen u behagen met geloof. En begin maar gewoon met kleine dingen. Begin maar bij het begin. Als ik tot je gesproken heb, als God tot je gesproken heeft, over waar je je bevindt, dat je hart wegrent en je gevoelens worden door God gerespecteerd, maar je moet er gewoon eerlijk over zijn. Als je gevoelens zo zijn dat je wel weg moet rennen, kom terug en leg het bij de Heer. Leg het open. Laat hem werken. Misschien ben je al aan boord. En doe je alsof alles goed is. Je speelt een rol. Beneden val je in slaap. En je wordt ruw wakker geschud. Je moet het erkennen. En er is maar één oplossing. Dan gooien ze je overboord. Rem op tijd. En kom terug bij de Heer. Je kunt zelf invullen wat hier van toepassing is. Ik hoef het niet allemaal te doen. Jona is gewoon even de aanleiding. Maar God wil dat jouw persoon, een profetische persoon zult zijn. En dat profetische, dat begint in de juiste keuzes. En dat profetische is al op je, omdat je van de God, de Vader van Jezus Christus, omdat je daarbij hoort. Die salving daarvoor is al op je. En God wil dat werk in uitvoering maken. Maar daar zijn voorwaarden aan verbonden. En hij roept je. En hij zegt, kom op. Kom op. Met deze groep willen wij. Wij als groep, als gemeente. Wij willen doen wat God zegt. Wij willen doen wat God wil. Wij willen horen wat zijn plan is. Wij hoeven geen grote dingen om grote dingen. Wij dienen al een grote God. Dat is al groot, heerlijk en machtig. Maar wij willen horen wat hij zegt. En dat heeft te maken met jou en met mij, heel persoonlijk, diep van binnen. Op plekjes van paniek. En dat hoeft niet alleen in je privéleven, zoals het in mijn leven was, is. Maar ook in het kerkelijk leven. En dat we ervoor kunnen vechten om in de stilte te komen. En dat intieme, die intieme kamer bij God. Dat we daar ons voor inzetten. Dat we gewoon, daar kan je ook van weggevlucht zijn. Daar kun je ook een beslissing over hebben genomen. Van het lukt niet, het werkt niet, ik hou er maar mee op. En ik ga met een grote boog. Dit is het uur van beslissing. Over de Jona-geschiedenis, de Jona-ervaring. Voor jou en mijn leven. Vader, dank u wel. Ik wil bidden, Vader. Mag een geest van waarheid over hen komen. Een geest van overtuiging. Mag er een diepe, diepe scheiding gemaakt worden. Tussen dingen die niet gedaan en gezegd en besloten hadden moeten worden. Of die misschien nog maar alleen in de gedachtenwereld zijn. Dat er losgesneden moet worden. En dat op het altaar gelegd en in brand gestoken. En dat het een reukoffer voor u is. Omdat niets en niemand er meer toe doet behalve het verlangen van uw hart. Vader, ik bid dat over deze mensen, over mijn broers en zussen hiervoor. Ik bid dat over hen, Vader. Dat deze morgen, deze stap er een zal zijn die een wereld voor hen opent. Omdat ze iets hebben overwonnen. En omdat er een pak vrees en angst en paniek van ze af zal vallen. Omdat ze met u willen wandelen. En uw stem willen horen in Jezus' naam. Halleluja.